Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 62. En daarvan de versen 4, 5 en 7. Psalm 62, de versen 4, 5 en 7. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Het vijfde vers in God is al mijn heil, mijn eer. En het zevende vertrouwt wat uw begeerte ook zij. Nooit op geweld of roverij. Dat zijn de versen 4, 5 en 7 van Psalm 62. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting zingen we uit het 5e vers van Psalm 34. Vreest, vreest hem, te allen tijd, gij heiligen. Daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze avond tot ons uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10. En de schriftlezing begint bij het 13e vers tot en met vers 31. Marcus 10, vers 13 tot en met 31 is de schriftlezing. En dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 34, het 5e vers. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dus Marcus 10 vanaf vers 13. En ze brachten de kinderkens tot hem, dat is tot de Heere Jezus, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende nam het zeer kwalijk. En zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus, rondomziende, zeide tot zijn discipelen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel, dat is een kameel, gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en velen die de laatste zijn, de eerste. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. We willen, gemeente, deze avond stilstaan bij de geschiedenis van de rijke jongeling, zoals die staat opgetekend in dit evangelie naar Marcus. Eigenlijk zijn dat de versen 17 tot en met 27, maar de kerntekst voor deze avond is vers 21. En vanuit die kerntekst hopen we het hele gedeelte in de preek wat te behandelen. Marcus 10, vers 21. En Jezus, hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij hebben samen uw woord mogen lezen. Wat is dat een wonder. U hebt uw woord onder ons gelaten. En van velen van ons geldt dat u het al zoveel jaren, tientallen jaren aan ons hebt toevertrouwd. Ook van ons als gemeente geldt dat het al zoveel tientallen jaren geopend mag liggen op de kansel, deze kansel. Dat we in vrijheid samen mogen komen op de zondagen en op de dagen waarop bijzondere diensten worden gehouden. en dat uw woord klinken mag. Heere, doe ons er klein onder worden. En dat we het nooit gewoon vinden. Want dat is het grootste wonder in deze tijd. Dat u nog spreken wilt. Dat u niet zwijgt. Dat hebben we als land en volken nagemaakt. Dat u van de hoge hemel eeuwig zou zwijgen. Dat hebben we in kerkelijk Nederland ervan gemaakt. Dat hebben we ook persoonlijk verdiend. Want geen mens kan zich erop beroemen dat hij uw spreken door eigen werken of door eigen gerechtigheden zich heeft waard gemaakt. En heren, dan is het zo'n wonder dat u telkens weer spreekt. En zoals u in het Oude Testament niet moe werd door de profeten telkens weer diezelfde boodschap aan het hart van zondaren te leggen. Zo doet u het ook onder ons. En dan weet u wat die boodschap heeft uitgewerkt. O God, als wij eerlijk moeten zeggen, zo in stilte voor uw aangezicht, dat die boodschap nog niets heeft uitgewerkt. Geef dat we daar geen rust bij hebben, maar schud ons door de prediking van uw woord wakker. Laat daartoe ook de prediking van deze avond gebruikt worden. Opdat we heilig onrustig mogen worden. En van harte de vraag van de man die we tegenkomen in dit schriftgedeelte leren stellen. Goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? Want al blijkt het dat er bij deze man allerlei dingen verkeerd zaten. Zijn vraag was niet verkeerd. Heere, geef dat die vraag ook leven mag en straks mee mag gaan de kerk uit, de week in. Echo mag vinden in ons binnenste. Wat moet ik doen om zalig te worden? Al zouden we niets meenemen van deze dienst, dan die vraag alleen, dan zou er toch zegen in kunnen liggen. Heere, wil u het doen? Wil u ons ook onderwijzen, Heere, door dit woord? Zeker ook als het op het scherpst van de snede gaat vanavond. Want aan de ene kant de verlangen om behouden te worden. En aan de andere kant zaten er nog zoveel struikelblokken tussen. O, als wij vanavond de vraag gesteld krijgen wat er mogelijk bij ons tussen kan zitten. Waar we aan vastzitten, waar we aan verslingerd zijn. O God, wil u geven dat we het ontdekken. Dat we het niet uitblokken. Want onze geest is zo vernuftig. Of liever, zoals uw woord het zegt, zo arglistig. Maar geef dat de boodschap ons hart mag raken. En dat we in de kerk mogen zitten. En plotseling of meer geleidelijk ontdekken, Heere, dat gaat over mij. Dat is mijn portret wat getekend wordt. Ik kijk in die spiegel van uw woord. Heere, zou u dat willen doen door uw geest? En leer ons dan voor het eerst of ook opnieuw dat er ondanks alle tekorten bij u, die soms scherp terecht moet wijzen, ten diepste milde handen en vriendelijke ogen zijn. Dat u ook het heil van deze jonge man bedoelde. Zoals u in de prediking die roept tot bekering en tot geloof altijd het heil van arme zondaren bedoelt. En het zegt, en wat nu bij u onmogelijk is, dat is mogelijk bij mij. Neem uw kruis op en volg mij. Heere, leer uw kinderen dat steeds weer om dat onmogelijke aan uw voeten te leggen. En om in de weg van dragen van het kruis alles van u te verwachten. Mogelijk bij God. Mogelijk in hem die zondaren zo lief had dat hij zijn leven gaf. Heere, geef opening in de bediening van uw woord. We zijn daar zo diep van afhankelijk. U weet dat iedere dienst en iedere preek weer opnieuw. We kunnen het met wat in vroeger dagen gebeurde niet doen. We kunnen het met oude zegeningen niet verder. Hoe wonderlijk en goed ze ook zijn. Hoezeer we uw naam daarvoor ook mogen danken. Het moet nieuw worden. Vernieuwd worden. Zo is het ook levend en krachtig. Wil u zo ook vanavond in ons midden zijn door dat altijd nieuwe werk van uw Heilige Geest. En wil u op de kansel ons bewaren voor alles waarvoor we op de kansel bewaard moeten worden. Want die kansel is zo'n gevaarlijke plek. Vooral voor onszelf. Of voor gedachten die verkeerd zijn. Of voor vertrouwen op iets wat van onszelf zou zijn. Heere, neem het weg. Maar wil u uw woord krachtig doen zijn. Heerschappij laten hebben. Geef heilige gedachten waarin we alleen u bedoelen. Want zo is de kansel ook een gezegende plek. Een Bethel waar u wilt wonen. En wilt neerdalen onder de verkondiging. Zodat we door mogen geven. En geef u dan ook open oren, heren, voor de kerktelefoon. Aan ons wanneer we op een later moment van deze dienst getuigen zijn via een bandopname. En ook zoals we hier bij elkaar zijn. Geef te horen wat u tot de gemeente zegt. Wil u ons als gemeente bijzonder nabij zijn? Heren, we dragen de gemeente opnieuw aan u op. En elkaar zoals we hier samen zijn, ook wanneer we niet als lid tot de gemeente behoren, maar als gasten hier zijn, wil u voor ons zorgen. Wil u ons bewaren bij uw woord. Wil u ons leiden door uw woord en door uw geest. Wil u ons bekeren en vernieuwen en ons in uw wegen doen wandelen. Wil u in de gemeente wonen en werken. Wil u het werk van onze broeder en vriend en butter zegenen. Nu hij aan de laatste maanden van zijn actieve ambtelijke dienst de gemeente nog mag voorgaan. Heren, laten het voor hem en voor de gemeente goede, onvergetelijke en vooral gezegende zondagen mogen zijn. En wil u ook, wanneer er heen geleefd wordt naar het afscheid en een vakante periode gaat komen, zelf overal voor zorgen. Wil u de kerkenraad daarbij bijzonder gedenken, heren. Er zal misschien onder de broeders opzien zijn tegen die vakante tijd, en dat is te begrijpen. Wil u ze maar bewaren voor krampachtige zorgen. Want die kunnen ons mensen ook zo eigen zijn en zo parten spelen. Maar dat ook in deze dingen het zo mag zijn, werpt al uw bekommernissen op mij. Want ik zorg. En leer hen elke dag zien dat de kerk en de gemeente niet onze zaak is, al worden wij geroepen om onze beste krachten daaraan te geven, maar dat het uw zaak is en dat u voor uw werk instaat en wil u zo ook de gemeente in de toekomst leiden. We bidden u zegen al het werk in de gemeente, de catechese, de bezoeken, alle andere dingen die gebeuren, aan werk op verenigingen, bijbelkring. Denk u bijzonder aan onze jonge mensen, heren. Aan de kinderen van de gemeente. De nieuwe generatie die komt. Die zo aan het prille begin van het leven staat. En die het nodig heeft om diezelfde sporen van uw woord te leren. O God, geef dat die sporen die u trok, ook in de gemeente, ook in het voorgeslacht, ook onder degenen die onder ons niet meer zijn, dat die sporen doorgetrokken mogen worden. Doe het, Heere, niet om ons, maar naar de trouw van uw genade verbond. En wil u zo ook voor de gemeente zorgen. Denk aan de kerken, dan denken we allereerst aan onze eigen kerken, we dragen ze aan u op. We leggen alle zorgen die er kerkelijk zijn aan u voor. We bidden of u onze kerken wilt bewaren bij uw woord. En u weet wat voor zorgpunten en pijnpunten er zijn. O God, geef u uitkomst. En wil u ons ervoor bewaren dat nu de geesten van de tijd die door de kieren van ons kerkelijk leven heen waaien en door de kieren van alle kerken in Nederland heen waaien, dat die het voor het zeggen zouden krijgen. Keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En doorwaai met de geest van Christus, de geest van de Vader en van de Zoon, de hof van uw kerk. Zegen alle plaatsen waar predikanten worden opgeleid of anderszins mensen worden gevormd voor de dienst in de zending of in takken van werk in uw koninkrijk. Heere, laat dat werk gezegend mogen worden. En we dragen heel bijzonder het werk van onze eigen opleiding in Apeldoorn aan u op. Wil u allen die daar studeren, heel bijzonder, die staan naar het ambt van dienaar van het woord zegenen. En wil u geven, Heere, dat ze bij u op school mogen komen. Wil u ook allen die op een andere manier daar mogen werken, bijzonder met het licht van uw geest bedouwen. Leid hen in uw waarheid. Hoe zal anders het werk kunnen gebeuren? En we smeken u, Heere, dat de oogst groot is, groter dan wij zien en denken. En de arbeiders altijd nog te weinigen. Of u dienaren wilt uitstoten in uw oogst. Ze wilt bekeren. Helder wilt leiden in de kennis van uw wegen. Ze wilt roepen. Ze wilt bekwamen. Ze wilt oefenen en toerusten. En zo ook in uw dienst wilt nemen. Laat dat ook het gebed zijn in de gemeente. Heel in het bijzonder onder hen die u kennen mogen. En wil u zo voor ons zorgen. Zegen heel het kerkelijke leven in Nederland. O God, wil u bij alle verwarring en bij alle verbrokkeling uw sporen trekken en bijeen drijven wat bijeen hoort. Zegen u ons land en volk, ons vorstenhuis, onze regering en allen die verantwoordelijke posten hebben. Laten ze het mogen zoeken bij u. Denk bijzonder aan ons en onze kinderen. Zegen ons, Heere, vanavond. Rust u ons toe vanuit uw woord. Ontdek ons aan onze zonden. Onderwijs ons in uw wegen. Niet om ons, maar onze ogen, ze zijn op u. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, het eerste en het 14e vers. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. 139, 1 en 14. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. 72, het zevende vers aan het einde van de prediking. De meesten van ons gemeente zullen het wel eens hebben meegemaakt. Je bent op weg door een dorp of door een stad. Zeg, je bent op weg naar een kerkdienst en je bent laat. Of voor je werk ergens heen op weg. Je draait een straat in de richting van waar je zijn moet en je ziet zo'n bord staan. Blauw. Wit balkje in het midden. Met een horizontaal balkje erbovenop. Doodlopende weg. Je moppert misschien. Die moet je juist niet hebben. En wat doe je? Je keert om natuurlijk. Want een doodlopende weg brengt je niet waar je wezen moet. In onze geschiedenis vanavond staan verschillende van die verkeersborden, als ik dat zo zeggen mag. Doodlopende weg. Ja, en dan maar niet naar iets van je werk of naar een kerkdienst. Maar doodlopende weg op weg en reis, om het wat ouderwets te zeggen, naar de eeuwigheid. En wat doe je dan? Keer je om? De rijke jongeling niet. Hij ging bedroefd heen. Op zijn doodlopende weg. Gewaarschuwd en wel. We willen proberen het geheimenis van deze schriftwoorden te doorgronden. Het thema is: één ding is nodig. Dat is allereerst een woord van waardering, want de Heere Jezus heeft waardering voor deze rijke jonge man. Er staat zelfs, hij beminde hem. In de tweede plaats een woord van waarschuwing. Eén ding ontbreekt u. Ga heen en verkoop alles wat gij hebt en geeft het de armen. En tenslotte een woord van bemoediging. Want hij zegt: gij zult een schat hebben in de hemel. Kom herwaarts. Neemt het kruis op. En volg mij. Eén ding is nodig. Als een woord van waardering. Als een woord van waarschuwing. En als een woord van bemoediging. Als we het tekstverband overzien, gemeente, dan is duidelijk dat de Heere Jezus Christus, zoals hier door Marcus getekend wordt, de kinderen zegende in een huis of dichtbij een huis. En dan zegt het begin van het gedeelte wat over de rijke jongeling gaat, dat hij onderweg ging. Hij ging dus bij het huis of uit het huis waar hij de kinderen gezegend had weg. En vrijwel onmiddellijk gebeurt er iets. Zoals de dingen toch in de beschrijving van Marcus elkaar vlug opvolgen. Iemand komt naar hem toe, valt op de knieën en vraagt: goede meester, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Let u daarop, gemeente, dat dit een man is die weet wat het woord van God inhoudt. Het is niet zomaar iemand die nergens van af weet of nergens bij groot geworden is. Een halve heiden of een hele heiden. Of iemand die bij het verwaterde jodendom behoort. Nee, wij weten uit het evangelie naar Matthäus en van Lucas dat deze nog jonge man een man was die stipt leefde volgens de Joodse wetten. Hij wordt zelfs in de andere evangeliën overste genoemd van de synagoge. Dus hoe jong hij nog was, vermoedelijk achter in de 20, hij was al gekozen als overste van de synagoge. Dus dan ben je in ieder geval iemand die te naam en faam bij de Joden goed bekend stond. En die ook dus doorkneed was in de schriften. Maar al is hij doorkneed in de schriften en waarschijnlijk een fariseer die goed op de hoogte was van de geboden van de Heere en de inzettingen van God. Er blijft een onrust over in zijn leven. Wat dat precies geweest is, we weten het niet. Sommige uitleggers zeggen dat hij ondanks zijn stipte wetsbetrachting toch iets voelde wat hij geen naam kon geven. Een onrust, dat is mogelijk. Het kan ook op een andere manier ontstaan zijn. Maar in elk geval, met deze vraag valt hij op de voeten voor de Heere Jezus. Goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is niet de minste vraag hoor. En wij moeten ook niet denken dat deze vraag op zich verkeerd was. Dat was een uitstekende vraag. Een vraag die liet zien dat deze jonge man in elk geval begrepen had waar het bij de Heere Jezus Christus ten diepste over ging. Namelijk om de kwestie van behouden te worden. En we kunnen ook niet ontkennen, en dat is nog duidelijker als u de grondtekst zou kunnen lezen, dat er een zekere drang en een zekere nood in die woorden zit. Wat moet ik doen? Dat zit trouwens ook in het feit dat hij op de knieën valt. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. En dat kan ik vanavond maar aanstippen. U mag er wel verder over mediteren. Dan lijkt het erop dat de Heere Jezus die jonge man allereerst vangt op zijn woorden. Nou, dat doen wij ook wel eens. Dat doe je als leraar wel eens op school, dat je de leerlingen probeert te vangen op de woorden. En sommige leraren, hoogleraren misschien ook, die vinden het wel eens aardig om hun leerlingen een beetje vast te zetten. Net zo goed als studenten en leerlingen het wel eens aardig vinden om hun leermeesters vast te zetten. Dat lijkt de Heere Jezus ook te doen, zo op het eerste gezicht. Goed. Dat was een gewone aanspraak. Goede meester, beleefdheid, niet meer. Maar de Heere Jezus zegt eigenlijk, zeg, weet je wel wat je daar zegt? Goed, dat is nogal wat. Er is er maar één goed staat in de wet geschreven. En de Heere Jezus zinspeelt hier op woorden uit het boek Deuteronomium. Eén is goed, namelijk God. Wat bedoelt de Heere Jezus? Alleen die man maar te vangen op zijn woorden? Nee. Op een verborgen manier laat de Heere Jezus met deze subtiele woorden zien, zegt vriend. Jij komt naar mij toe en zegt, Rabbi, meester, je hebt achting voor me. Maar ik ben veel meer dan een meester. Veel meer dan een rabbi. Veel meer dan een schriftgeleerde. Als je werkelijk verstaat wat het woordje goed in het licht van de schriften betekent, dan is God alleen goed. Dan ben ik dus God. En dan vindt u het evangelie wel meer. Dat de Heere Jezus enigszins verborgen laat doorschemeren wie hij is. Dat hij is God geopenbaard in het vlees. En de bedoeling om die man hoge verwachtingen van de Heere Jezus te geven. Want in de prediking van het woord, de woorden van de Heere Jezus zelf, en ook wanneer zijn woorden worden uitgelegd in de verkondiging van het woord, gaat het er ook om hoge gedachten te scheppen voor zover dat aan mensen mogelijk is van hem. Jezus lokt als het ware door dat woord over één is goed, God. Die man uit om de diepte te zien van wie Christus is. En daarom kan hij ook spreken met gezag. En als de Heere Jezus dan op de vraag ingaat, dan zegt hij, en we volgen de tekst maar heel letterlijk, gij weet de geboden. Wat moet je doen om zalig te worden? Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Ja, het staat een beetje door elkaar heen. Maar als u het op een rij zou zetten, dan zouden zelfs de jongeren, de kinderen wel kunnen zeggen, ja, dat zijn de geboden die wij de 10 geboden noemen. Maar dan wel de tweede tafel van de wet. 5e, 6e, 7e, 8e, 10e gebod. En misschien wel met extra nadruk op dat wat straks bij die rijke jonge man het grote probleem lijkt te zijn. Dat hij nogal vast zit aan zijn geld. Gij zult niemand tekort doen. Dan wordt het gebod gij zult niet stelen nog een keer extra onderstreept. Maar wel allemaal geboden van de tweede tafel. Moet u vasthouden. En dan komt die man. Hij slaat zijn ogen omhoog, zo stellen we ons voor, want hij ligt op zijn knieën voor de Heere Jezus. En hij zegt bijna wat ongeduldig, zo horen we in zijn toon. Ja, maar Heere, dat heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Dus zo oud als ik ben, laten we zeggen dat hij 27 of 28 geweest is, al die jaren van de tijd af dat ik heb kunnen horen en kunnen denken en bewust een beetje geleefd heb, van die tijd af heb ik dit allemaal onderhouden. Ik heb mijn vader en moeder geëerd en ik heb niemand het zijne onthouden en ik heb niemand gedood. Wat zou u zeggen als iemand dat zei? Goede Calvinist. Goede christelijke gereformeerde. U zou zeggen, nee, daar klopt helemaal niks van, man. En misschien zou u wel er heel snel bij zijn en zeggen, je ontkent de doodstaat van de mens. Dat hij tot niets goeds in staat is. U hebt nog gelijk, hoor. Maar zegt de Heer Jezus dat ook? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Vreemd is dat, hè? Ik heb daar een hele poos naar zitten kijken, dat mag u wel weten. Vreemd is dat. En laten we dan maar proberen te doorgronden waarom de Heere Jezus Christus spreekt zoals hij spreekt, want hij is de mond van de waarheid zelf. Hij is goed. Hij is de Zoon van God. En wat gebeurt er? Jezus, hem aanziende, beminde hem. En ik hoor uw vraag komen. Hij is ook wel een paar keer in mijn eigen hart opgekomen. Hoe kan de Heer Jezus nou een man beminnen die uit zijn eigen gerechtigheid leeft? Die de doodstaat ontkent. Die zegt dat hij een heleboel goeds gedaan heeft. Ja, gemeente, u moet dat ook niet zo lezen, deze woorden hier. Alsof de Heere Jezus Christus hier wil zeggen dat deze man door Gods eeuwige liefde zo bemind wordt dat hij behouden is. Dan zou u de tekst en de geschiedenis geweld aandoen. Maar de Heere Jezus laat hier twee dingen zien. Het eerste is het belangrijkste. Ook al is die man een vreemdeling van Gods genade. Ook al steunt hij als farizeer op zijn eigen werken. Jezus straft hem niet af. Maar Jezus gunt hem een ogenblik, een blik te slaan in zijn liefdevolle ogen. Ook een zondaar die niet verbroken is. Ook een zondaar die in zijn eigen gerechtigheid volhardt en die het evangelie hoort, wordt verkondigd. Dat er uit vrije genade voor arme zondaren, voor zichzelf zoekende farizeeërs, milde handen en vriendelijke ogen zijn. Hebt u dat ook wel eens ontdekt? Net als de verloren zoon of als een verloren dochter heel ver van God afgezworven. En toch toen het evangelie de eerste lichtstraal binnen deed komen in het duister van uw hart. God liet u horen, wend u tot mij en wordt behouden. O, u zag de grote scheiding. U twijfelde wellicht of dat voor u zou kunnen. Maar toch iets gezien, heren, bij u. Milde handen en vriendelijke ogen. En wie hier vanavond ook in de kerk zit, hoe oud u ook bent of hoe jong u ook nog bent. En misschien zegt u, dominee, ik ben lang niet zoals die rijke jongeling, want ik heb u moest eens weten. En Jezus ziet met ogen van liefde in de verkondiging van het evangelie. En hij zegt het, bekeert u en zoek mij. Want bij mij zijn milde handen en vriendelijke ogen. Of ook als u zegt, ja dominee, ik ben misschien meer als die rijke jongeling. Niet als die verloren zoon zozeer. Want ik heb nooit openlijk in de zonde geleefd. Daar mag u God dankbaar voor zijn. Dat u nooit openlijk in de zonde geleefd hebt. Of misschien maar weinig in de zonde geleefd hebt. Je zegt, ja, maar ik heb altijd genoeg gehad aan een stuk godsdienstigheid. Rechtzinnigheid. Eigen gerechtigheid. Activiteiten voor. Dat was eigenlijk heel mijn religie. De Heere zegt ook tot u, bekeert u. Van uw schijnvroomheid. Want bij mij zijn milde handen en vriendelijke ogen. Christus gunt hem iets te zien van de liefdevolle bereidheid die er bij hem is om zondaren te ontvangen en uit genade zalig te maken. Dat is de eerste. En de tweede is, Jezus beminde hem, zoals de meeste Engelse verklaarders ook zeggen, en ik ben het daarmee eens, dat Jezus weliswaar laat zien dat die goede werken volgens de tweede tafel van de wet niet voldoende zijn om behouden te worden, want straks wordt die man echt in zijn gemis gezet. Maar dat de Heere Jezus het wel goedkeurt als iemand van jongs af aan, hoor je het jongen? Van jongs af aan bij het woord van de Heere zocht te leven. Ja, dan word je vandaag op school misschien uitgescholden voor een doetje. Of voor een watje. Of wat voor termen men daar tegenwoordig ook voor heeft. Vergeet niet, dat was 20, 30, 50 jaar geleden niet anders. Al spitst het zich in onze tijd, vrees ik wel toe. Ook in reformatorisch Nederland. Laat ons ogen niet sluiten. Maar de Heere keurt het goed als je niet willens en wetens verslingert aan de zonde. En zoekt te wandelen in zijn wegen. Als je van je vader en moeder houdt. En ook luistert naar wat ze zeggen. Al gaat het wel eens dwars tegen je haren in. Als je je leven niet moedwillig in gevaar brengt. Hoe is dat, jongens? Met al dat spul van brommers en crossmotoren en noem maar op. Als je niet bezondigt aan smerige taal over seksualiteit, spottende taal over God en over de Heere Jezus, vloekende taal, daar keurt de Heere goed. In die weg wil de Heere ook zegen geven. Want vraag het maar eens aan iemand, en die zijn er ook hier in de gemeente, die van betrekkelijk jonge of heel jonge leeftijd af de Heere vreesde. Hoe God in hun jonge leven al bewaarde voor veel zonde en daar later kennelijk zijn zegen aan hechtte. Hij beminde hem. Hoe snap je met dingen in jouw leven? In uw leven? Nee, je hoeft het mij niet te zeggen. Maar zeg het vanavond eens tegen de Heer. Ja, maar dominee, zegt iemand, dat is toch niet genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Maar het is niet zonder betekenis. Dat moeten we toch vanuit het woord vanavond heel nadrukkelijk zeggen. En dat het niet genoeg is, dat wordt duidelijk in het vervolg. Want als die dan gezegd heeft, Heren, dat heb ik al gehouden van mijn jeugd af aan, Jezus beminde hem. Maar in die liefde werkt de Heere Jezus niet over het tekort van die man heen. En daar heb je het goddelijke karakter van de liefde. Weet u, mensen, als we lief hebben, dan doen we nog wel eens een keer zo. En dan wordt onze liefde soms suikerzoet en lievigheid. Dat moet u met uw kinderen maar niet doen. Dat moeten we onder mensen ook maar niet te veel doen. Van dat zoetsappige, weet u wel. Echte liefde, liefde die gedrenkt is in de liefde Gods in Christus, is ook eerlijk. Gods liefde, de liefde van Christus, werkt niet over de zonde heen. Dat is een zuiver kenmerk, wat je overal in de Bijbel terugvindt. Hij beminde hem en dan zegt de Heere Jezus precies waar het op vast zit. Hij zegt, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoopt al wat gij hebt en geef de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, kom herwaarts en volg mij. Wat betekenen die woorden? Wel, gemeente, ik kan er niet te lang over doorgaan wat die woorden zo al in de eeuwen opgeroepen hebben bij mensen. Het zal u niet verbazen om maar één voorbeeld te noemen, dat vooral in de tijd van het beginnende kloosterleven en ook in de middeleeuwen deze woorden zo zijn opgevat. God vraagt dat ten diepste van alle mensen, maar omdat alle mensen niet alles kunnen verlaten en verkopen, vraagt hij het alleen van de monniken. En dat is het wat deze woorden betekenen. Je moet in een klooster gaan en alles wat je hebt verkopen en aan de armen geven of aan de kerk geven. De arme kerk, weet u wel. En dan krijg jij als kloosterling die alles hebt verlaten en alles hebt verkocht, het eeuwige leven op de kortst mogelijke en goedkoopst mogelijke manier. Dat is eigenlijk de redenering. Dat betekenen de woorden niet. De woorden betekenen ook niet, gemeente, dat dit een bevel van de Heere Jezus Christus is, wat voor iedereen onder alle omstandigheden geldig is. Christus sprak deze woorden tot die man, omdat hij de Zoon van God zag waar het bij deze man op vast zat. Hij zat vast aan zijn aardse goed. Dat was eigenlijk zijn afgod. Dat stond eigenlijk zijn komen tot Christus in de weg. En dat is het punt wat we niet moeten vergeten. Ik wil daar wel bij zeggen, dat de mammon, zoals dat in de Bijbel genoemd is, door de eeuwen heen velen buiten het koninkrijk gehouden heeft. Want de geldgierigheid, het schrapen naar het aardse goed, is, zegt Paulus, de wortel van alle kwaad. Ga dat eens na in uw leven. Of u nu veel bezit naar de maatstaven van de wereld gemeten, of misschien minder bezit. Wat betekent het aardse bezit? Uw carrière, uw toekomstvisie voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Wat betekent het? Wat moet u uit uw leven wegbannen? De zaak wordt nog scherper als we dit erbij betrekken. Dat voor de Farizeeën redenering in die tijd het zo was dat rijkdom maar niet alleen aantrekkelijk was, makkelijk als je het hebt, zeggen we dan, een hoop geld. Nee, onder de Farizeeën gold ook deze redenering, die men op een bepaalde manier ook nog aan het Oude Testament ontleend had. Dat als je veel geld en goed en bezittingen krijgt, dan is dat een bewijs van de zegen van de Heer. Dat is het loon op je gerechtigheid. Dus die bezittingen en die rijkdommen van die rijke jongeling, dat was niet alleen maar rijkdom en verder niets. Het was ook nog een keer het bewijs dat God hem rijk gezegend had. Je hebt die mensen vandaag ook. Die lopen door hun stallen heen als de dominee tussen de diensten bij hen is om de maaltijd te gebruiken op zondag. En zeggen, dominee, wat heeft de Heer ons rijk gezegend? Nou, dat is waar. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar het gebeurt ook vandaag nog als je doorpraat dat men genoeg heeft aan de tijdelijke zegening. Men genoeg heeft aan het goede van deze aarde. En de Heere Jezus Christus in zijn oneindige liefde prikt daar met het woord wat in alle scherpte op deze rijke jongeling afkomt, dwars doorheen. Hij heeft een groot loon der gerechtigheid, denkt hij. Maar in wezen staat hij met lege handen. Hoe is dat bij u? Ik zeg het in alle ernst, maar ook in alle liefde. Gemeente, wij kunnen zo denken dat we heel wat verworven hebben. En daar ook de naam van de Heere nog bij halen. Ik heb een goede gezondheid, wat een zegen, is dat dan niet waar? Jazeker. We mogen samen oud worden, dat is een zegen. Is dat dan niet waar? Jazeker. We hebben al zoveel kleinkinderen. Is dat dan geen zegen? Jazeker. Maar hoe ziet u die zegening? Hoe ziet u uw bedrijf, de mooie functie die u opgebouwd hebt? Hoe ziet u uw kerkelijke positie? Nooit heimelijk gedacht. Dat doet de Heer omdat ik zo'n godvrezende jongen ben. Het loon op mijn gerechtigheid. Zoals die jongen het in mijn eerste gemeente zei. Ja, dominee, als er mensen bekeerd worden op Urk, worden ze bij ons bekeerd. Oh ja? Ja. Wij hebben de waarheid. Wij leven ernstig. En dan zei ook nog, om mij een beetje te vleien, en u preekt goed. Ja, ja. Ik was er toen ook nog een beetje van onder de indruk, eerlijk gezegd. Niet lang, gelukkig. Niet lang. Maar ook nog een beetje van onder de indruk. Want dan gaan we aan het bouwen, gemeente. Bouwen op wat wij doen en wij gedaan hebben en wij menen te verdienen. En ondertussen maar zeggen, ja, het is enkel genade hoor, enkel genade. O, die dodelijke vijand van vrije genade. De eigen gerechtigheid in het hart van een mens, bent u wel al aan ontdekt? Het stiekem menen. Dat wij toch wel het een en ander er zelf aan bijdragen. Dat is het wezen van de huichelarij. het wezen van de rijke jongeling. En bovendien, dan moet u er ook nog bij bedenken, ik heb dat even aangestipt, dat de Heere Jezus slechts gevraagd heeft naar de tafel van de wet die wij de tweede noemen. Eert uw vader en uw moeder, gij zult niet stelen enzovoort. Maar het eerste en voornaamste, daar heeft de Heere Jezus het niet over gehad. En eigenlijk laat hij in deze strenge woorden, waarin hij zegt, één ding ontbreekt u, verkoop al wat gij hebt weten. Ja, maar man, nou heb je het wel gehad over je relatie met je naaste, over de zogenaamde werken der dankbaarheid, maar hoe staat het nu met je relatie tot God? Hoe is het nu met het zalig worden, met het behouden worden? Want dan kan je alle farizeese plichten vervuld hebben en in alle kerkelijke activiteiten betrokken geweest zijn. Dan kun je duizenden preken gehouden hebben en de naam hebben van een goede dominee geweest te zijn. Maar als dat ene nodige mist is, voor eeuwig kwijt. En dat is de diepe ernst die achter deze woorden schuilgaat. Een ernst die gedrenkt is in de liefdeblik van de Heere Jezus. Gemeente, ik kom tot het kernpunt van waar het hier om gaat. En ik vraag het u die de Heere niet kent. Jou die vreemdeling bent van de genade. Wat zit er tussen God en jou? Wat in je leven hindert de werking van Gods geest. En er zijn er onder ons die onmiddellijk het antwoord weten. Dat kan een boezemzonde zijn met van alles wat daaraan vastzit. Dat kan het ongeloof zijn met allerlei vertakkingen, tentakels. Vult u het maar in. Sommigen hechten te veel aan deze aarde, aan de mammon. Ga heen en verkoop wat u van God vandaan houdt. Ja, dominee, moet ik dan alles verkopen, heel mijn bedrijf aan de kant doen? Dat bedoelt de Heere niet. Maar vraag aan de genade om losgemaakt te worden van het stof waaraan gekleefd en waarin geomdreigd te komen. Aan het rekenen en berekenen en overrekenen en doorrekenen. Heere, verlos mij daarvan. En als u het niet weet wat er tussen God en uw ziel in zit en wat met name scheiding maakt tussen God en uw ziel, vraag om ontdekkend licht. Zoals deze Heere Jezus Christus die man ontdekte aan de werkelijke breuk en de oorzaak daarvan tussen God en zijn ziel. Zo wil de Heere nog door woord en geest werken en misschien de preek van vanavond daartoe gebruiken. O God, laat het me zien. Wat is het? Wat is het? En dan hebben we reden om ons ongeloof te belijden, gemeente. En dat kille, koude hart, wat zo lang met ons meeging de kerk binnen. Het kritische hart, het redenerende hart, het hart wat altijd wat wist. Maar nooit zichzelf onder het oordeel van God gesteld heeft. Oh, wat is dat erg. Wat is dat erg. Ga en verkoop uw kritiek. Uw wettische godsdienst. Of uw lichtvoetige evangelische fladderdienst. Verkoop wat ge hebt. Om als een arme zondaar te zeggen, Heere, hoe moet het? Want wat is nou het beslissende punt in de geschiedenis? En daar komen we ook aan in de preek. Die man die hoort dat van de Heere Jezus. Verkoop al wat gij hebt. Wat doet hij wel en wat doet hij niet? Bent u maar voor? Hij wordt eigenlijk bedroefd, staat er. Een prachtig woord in de oorspronkelijke tekst. Net als een zon die op een prachtige lentedag, zoals we al eens een beetje koud vandaag mogen hebben, als de zon weer achter de wolken gaat en alles ineens donker wordt, weet u wel, een paar graden donkerder. Zo wordt zijn gezicht bewolkt. Er komt een wolk van toorn en van verdriet over zijn gezicht. En hij gaat weg. En ik denk aan een preek van Erskine over deze tekst die zegt, en dat is nou precies wat hij niet had moeten doen. Hij ziet het bord staan, de Heere Jezus houdt het hem voor, zo zouden wij zeggen, doodlopende weg. En hij gaat die weg in plek dat hij had moeten zeggen, o Heere, hoe moet het nou toch? Want ik loop vast. Ik loop vast. Al mijn bezittingen. Heer, ik kan toch alles niet gaan verkopen? En aan wie moet ik het dan geven? Om nou met de verlegenheid van wat het woord van de Heere Jezus Christus bij hem doet aan de voeten van de Heere terecht te komen. Dat is de beste plek. Dat is toch een zegen als je dat voor het eerst of ook opnieuw mag gaan leren. Dat je met de woorden van de Heere geen weg meer weet. Ja, zegt u dominee, maar dat valt niet mee. Oh, dat valt niet mee. Maar dat je dan niet wegloopt. Alsjeblieft. Loop niet weg. Maar laat u verootmoedigen. En zeg het dan maar tegen de Heere. Heere, met dat woord loop ik vast. U zegt, bekeert u. En in onze belijdenis staat, tot zijn leerregels 3-4, dat de mens uit eigen vrije wil zich niet bekeren kan. Maar hoe moet dat dan? Wel te moeten. En er niet meer onderuit te kunnen, omdat God het zegt. En niet te kunnen. Ja, dat dreef die man in de klem even. Maar toen ging hij weg. U niet, hoop ik, jij niet. Heere, hoe moet het? Kijk, en dat gaat de Heere Jezus uitleggen. En dat is zo'n echte evangelische uitleg die de Heere Jezus geeft. Die man gaat weg, want hij heeft vele goederen. En dan zegt de Heere Jezus Christus eerst een algemene spreuk die voor velerlei uitleg vatbaar is. Want de Heere Jezus wil soms ook door die wonderlijke spreuken de aandacht van zijn discipelen des te meer trekken. Hij zegt, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, dat betekent aards goed hebben, in het koninkrijk Gods inkomen. En daar worden de discipelen verbaasd en ze gaan vragen onder elkaar, wat betekent dat toch? En dan gaat de Heere Jezus het uitleggen. En dat is nou zo'n zegen, gemeenten, als die woorden van God door de meester zelf worden uitgelegd. En als in de prediking van het woord, door de genade van de Heilige Geest, een prediker zo laag af mag dalen, dat er antwoord gegeven wordt op jouw vragen en op uw vragen. Jezus ziet welke vragen er leven in de harten van de discipelen. En hij legt dat woord wat hij in het algemeen sprak nog even nader uit. Hij zegt, wat ik bedoel, kinderkens, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, op het aardse goed hun betrouwen zetten, dat zit ertussen bij die rijke jongeling in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald. Nou, u ziet een kameel met die grote bulten, die gaat nooit door het oog van een naald. Ook al was een naald in die dagen wat grover en wat groter. En dus ook het oog van een naald, als dat is in onze tijd. Dat gaat makkelijker dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk van God. En die uitleg begrijpen de discipelen. En dan zeggen ze het vol verslagenheid. Wie kan dan zalig worden? U mag wel weten, gemeente, daar heb ik door de jaren heen nog wel eens aan moeten denken. Dat was de uitkomst van die ontmoeting met die rijke jongeling dus. Dat de discipelen die vraag gingen stellen. Wie kan dan zalig worden? Ze nemen als het ware de vraag van die rijke jongeling die hij stelde toen hij bij de Heere Jezus kwam over. En dat is de boodschap in dit gedeelte. Wie kan dan zalig worden? Daar heb ik vooral aan moeten denken door een gebeurtenis. En ik wil hem heel sobertjes wel even tegen u zeggen. U kunt er misschien uw winst mee doen. Het was in 1976 dat de gereformeerde kerk op Urk scheurde. En dat een groot deel van die gereformeerde kerk op zoek was naar een ander kerkverband en voor het grootste deel aansluiting zocht bij ons. Dat is de latere Maranatha-kerk geworden, zoals sommigen van u weten. Het was een fel bewogen tijd. Een van de leden van onze eigen gemeente had een zwager die bij die andere kerk was. En hij was er fel op tegen dat die andere gemeente overkwam. Want, zei hij, mijn zwager, dat is de rijke jongeling. Die heeft alles. Hij is bekeerd, hij gaat aan het avondmaal. Niks ontbreekt hem. En ik vrees, dominee, dat er heel veel zo zijn. Ik heb daar wat moeite mee gehad. En nu denk ik, weet u wat ik had moeten zeggen? Dat heb ik toen niet gedaan. Weet je wat de uitkomst is van die geschiedenis van de rijke jongeling? Dat de discipelen vragen, wie kan dan zalig worden? Dat is de belangrijkste vraag in uw leven. In jouw leven. Kijk, want wij kunnen ook zo naar buiten kijken, niet? Die kerk, die man, die vrouw, rijke jongeling, ontbreekt niets. En u dan? En jij dan? Wie kan zalig worden? Dan wordt het persoonlijk. En dan worden we persoonlijk als het ware in de eredienst voor de rechterstoel van de Allerhoogste geplaatst. De discipelen liepen vast. Ze zeggen, als die man niet zalig kan worden, dan kunnen wij het ook niet. En als het voor een rijke onmogelijk is om binnen te gaan, nou, wij zijn niet rijk, wij zijn maar armen. Maar wij zitten ook vast aan, vul maar in Petrus, aan die drift, aan die vurigheid, aan zo gauw wat zeggen. En zo gauw de verkeerde God onterende woorden zeggen. En ik zit ook zo vast aan, zou Thomas zeggen als die eerlijk was, aan een sombere gesteldheid waardoor ik alles in twijfel dreig te trekken. En Judas als die eerlijk geweest was, oh was die maar eerlijk geweest gemeente. Die zou gezegd hebben, hoe bezwaarlijk zal een penningmeester binnengaan in het koninkrijk van God. Hoe bezwaarlijk. Onmogelijk. Herkent u er iets van in uw leven? Hoe verschillend de leidingen van de Heere ook zijn in het leven van zijn kinderen. Ze komen daar alle achter. Dat ze naar zichzelf zien het onmogelijk is. En dat meestal niet één keer hoor. Maar meestal geeft de Heere daar ook herhalingsonderwijs in, omdat hij weet hoe hardleers we zijn. En dan zegt de Heere Jezus dat geweldige woord, gemeente, dat rijke evangelie, bij mensen niet. Hoort u het? Mensen kunnen u niet behouden, maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Al het onmogelijke van u. Alles wat bij u vastloopt. Of dat nu ongerechtigheid is waarop u stuit. Of dat het eigen gerechtigheid is. Of dat het een dun religieus vernisje is. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan wil ik dat laatste heel even nog in het licht plaatsen van degene die hier spreekt. Jezus Christus. Die ten volle vervuld heeft wat hij hier zelf zegt. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat is bij mensen onmogelijk? Om je eigen schuld te verzoenen, om voor de zonde te betalen. We hebben het vanmorgen vanuit Psalm 49, toen we die zongen, misschien meegelezen met dat andere vers wat niet gezongen is. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ik kan niet betalen voor mijn schuld. Dat is onmogelijk. En God leert dat soms heel helder in het leven van zijn kinderen. Heren, ik heb geen duit, geen penning, geen cent om te betalen. Betaal me wat geschuldig zijt. Heren, ik heb niet. Ik kan niet. En dan lezen we in het evangelie dat er één gekomen is die het gezegd heeft. Ziet, ik kom om uw wil te doen. En Jezus is de schuld gaan betalen. Volbrengen. Jezus betaalt het uit met zijn eigen leven, lijden, sterven. Ziet u het? Als hij geboren wordt, dan begint Jezus te betalen. Als hij hier op aarde voortgejaagd wordt, zodat hij hier geen plek heeft om te leven, want de vossen hebben holen en de zoon des mensen heeft geen plek om het hoofd neer te leggen, geen bezit. Hij betaalt en Jezus levert maar in en levert maar in. Uiteindelijk sterft hij naakt aan het kruis zonder een kruimel aards bezit. Terwijl de soldaten onderaan zijn kruis, soms omhoog kijkend, zijn ondergewaad wat hij op zijn lichaam droeg, verdobbelen. Zo heeft Jezus betaald, tot de laatste penning. En daarom kan een zondaar van alle mogelijke slavernijen en verslavingen, van de verslaving aan de mammon en de verslaving aan de alcohol, van de verslaving aan smerigheid tot de verslaving aan brave godsdienstigheid verlost worden. Het is mogelijk. Meer dan mogelijk zelfs. Want toen Jezus Christus met uitgestrekte handen tussen hemel en aarde hing en met luide stem uit zijn afgepijnigde lichaam riep: het is volbracht, het doel is bereikt, vrede is aangebracht. Toen was alles betaald. Daar heeft, zegt de dichter, mijn zaligmaker al mijn schuld betaald. En wat een zegen als je nou al is het met een aangevochten geloof, al is het toevlucht nemend te midden van alle vragen en strijd tot die ene naam die onder de hemelen gegeven is, een blik mag slaan op de gekruisigd. Dan zeg je: Heer, bij mij onmogelijk. Totaal onmogelijk. En dan zeg je ook nog: wonderlijk is dat. Hè? En ik zou het ook niet anders meer willen. Ik zou het niet eens zelf willen kunnen. En willen betalen. Want die prijs die u betaald heeft is zo dierbaar en volkomen. Wat bij mensen onmogelijk is, ook bij mij onmogelijk. Mogelijk bij God, gemeente. Er zaten vanavond ernstige lessen in dit stukje voor u en voor jou en ook voor mij. En laten we ons maar voortdurend spiegelen aan de heldere, liefdevolle ernst en ernstige liefde van de Bijbel. Maar één ding. De boodschap is helder ook. Wat bij mensen niet mogelijk is, hoort u het? Ook bij u niet. Is mogelijk bij de Heer. Maar grote gedachten van hem. En laat het uw levenslied mogen zijn of mogen worden. Daarom, omdat bij hem alle dingen mogelijk zijn, nooddruftige, zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank dat we samen uw woord mochten overdenken. En dat we deze zondag hier in Middelharnis mochten zijn om uw woord weer te bedienen. Dus uw zegen, heren, dat we na al die jaren toch elkaar van tijd tot tijd mogen ontmoeten. Ook na alle banden die er gelegd zijn in het verleden. Al wordt dat verleden wel steeds meer verleden. Maar toch, banden die u legt, worden nooit verbroken. Hoogstens een beetje gerekt. Wil u geven dat het zo mag blijven? En wil u ook geven, want dat is het allerbelangrijkste, meer nog dan banden die er tussen mensen zijn, dat het woord zijn kracht mag doen, Heer. Ook het woord wat in deze diensten op deze zondag gebracht is. In alle gebreken, dat weet u. Maar laat het woord zo gezegend worden, zoals u het alleen kunt, maar ook wilt zegenen. Want ook van de prediking geldt ten diepste. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Een dominee kan geen mens bekeren. Hij kan wel het evangelie brengen, wat u als middel gebruikt. Maar wat bij dominees of ouderlingen of wie dan ook onmogelijk is, is mogelijk bij u. Geef dat, Heer. Want we gunnen er de duivel niet een. Heer, wil u ons, onze kinderen en jonge mensen, onze kleinkinderen, bekeren. Ze leiden. Ze bewaren. Voor een zonde die een struikelblok is, of een verslaving aan rijkdom, of wat dan ook. Die hun geestelijk welzijn in de weg staat. Heere, trek door en breek door in ons leven, voor het eerst of opnieuw. En leer ons maar alles verliezen buiten Christus, om hem alleen over te houden. En dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Laten de woorden van deze zondag ook meegaan de week in. Sterk ons bij al het werk. En als we niet meer hoeven werken, wees u ons dan bijzonder nabij. Denk aan onze kinderen en jonge mensen op scholen en andere plekken van opleiding. Zie op en neer. En laat uw woord ons vergezellen om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 73, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.